is goed om hier te zijn. Het is goed om te zijn in de tegenwoordigheid van God. En ik weet, als we dat zo zeggen, dan... Als we thuis zijn, is God daar ook. Hij woont in ons hart. Maar het is goed om samen te zijn, als we onder met broeders en zusters, om God te ontmoeten. En te delen met elkaar wat God ons te zeggen heeft. Om hem te loven, te prijzen. Hem zijn heerlijkheid te zien. En zo is het ook goed om bij elkaar te zijn voor het moment dat we net hebben gehad. Want we zijn aan elkaar gegeven om voor elkaar te bidden. En ons om elkaar te steunen, om elkaar te helpen. Om de blije dingen met elkaar te delen, maar ook de droevige dingen met elkaar te delen. Want God zegt niet dat als we in hem geloven dat alles goed gaat. Hij zegt, talrijk zijn de benauwdheden van de rechtvaardigheden. Maar, zegt hij, uit die allen zal ik hen redden. Want God is nabij. En daar mogen we op vertrouwen. Hij is onze Heer. Hij is onze Vader. En een vader zorgt voor zijn kinderen. Dat is per definitie zo. Tenminste, als het goed is. Een goede vader zorgt voor zijn kinderen. En een goede moeder zorgt voor haar kinderen. En zo is God onze Vader. De perfecte Vader. En daar mogen we op vertrouwen. In de aanloop van deze zondag heb ik gevraagd aan de Heer om een woord. En soms gaat het heel makkelijk, soms gaat het iets moeizamer. Want dan moet je iets langer wachten tot God iets geeft. En dat geeft allemaal niks, want ik weet gewoon dat de Heer altijd voorziet. En zo ook vandaag. En vandaag werd ik bepaald bij iets wat de Heer zei van... Wat heb je nou echt nodig in je leven? Wat kun je nou echt niet missen in het leven? We leven in een wereld die voorspoedig is. We hebben allerlei luxe dingetjes. En ik heb het een paar maanden terug een keer over gezegd... over hoe het 50 jaar geleden was bij ons thuis. Ik zie mijn moeder daar nog staan met zo'n wasmachine, met zo'n wringer. Dat ze de was moest droog wringen. En dat was gewoon, ze was er de hele tijd mee bezig. De hele voormiddag was ze bezig om de was te doen. En nu stoppen we de was in een wasmachine en dat knopje aan. En dat is het dan zo'n beetje. En we halen het weer uit, we hangen hem op of we doen het in een droger. Maar mijn moeder was daar de hele tijd mee bezig. Nou, wij waren dus met heel veel thuis in het gezin. Dus er was heel veel was ook. Maar goed, dat was zo. Maar intussen is er heel veel veranderd in die loop van die 50 jaar. Wij hadden eerst een klein zwart-wit beeldje. Dat was de eerste televisie die uitkwam. Nu hebben we mobieltjes, we hebben computers. We kunnen elk moment van de dag kunnen we informatie ophalen. Nou, dat was allemaal heel anders. En als je dan denkt, van, heb ik dat allemaal nodig? En als ik kijk naar mijn jongens, dan ze hebben een mobieltje met internet. En ja, het hoort bij deze tijd. Vroeger hadden we dat niet. We hadden één telefoon in de straat om de dokter te bellen. Dus zo'n verschil. En als je dan kijkt, je moet er eigenlijk niet aan denken dat je terug moet naar die tijd. Dat is bijna niet voor te stellen. Zonder computer te leven, zonder mobieltje. Zonder televisie. Het is er eigenlijk wat. Maar wat hebben we nou echt nodig? Wat zegt Gods woord ervan? Ik wil met u gewoon een paar teksten doorlopen en gewoon kijken wat de Heer daarvan zegt. En in Hebreeën 9, vers 22. U hoeft er niet op te zoeken, want anders moeten we heel veel teksten gaan opzoeken. Dat werkt een beetje tegen. Maar ik noem de teksten, dan kunt u ze thuis gewoon nalezen. U kunt ze opschrijven, kunt ze thuis nalezen. En dan moet intussen maar geloven wat ik hier dan lees. Ik heb het zelf ook opgeschreven, maar het komt allemaal hieruit. En in Hebreeën 9, vers 22 staat... En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Dus eigenlijk zegt God hier, wat we absoluut niet kunnen missen is bloed. Het bloed van Jezus. Want zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Nou is dat al in gebruik wat in heel veel culturen voorkomt. Als je dus kijkt naar de Azteken bijvoorbeeld, dat is een Mexicaans volk. En er werden 20.000 mensenoffers gebracht op jaarbasis. Ongeveer, zo heet het een beetje de schatting, om hun goden tevreden te stellen. En ook de Canaanieten, het volk wat verdreven is uit Israël, uiteindelijk, dat bracht mensenoffers. Ze deden hun zonen en dochters door het vuur gaan. En eigenlijk was dat een gruwel in Gods ogen. Maar het is wel een waarheid dat alleen maar vergeving plaatsvindt door bloed, door bloedstorting. En gelukkig hebben wij een God... die het allemaal heel verschrikkelijk vindt als mensen geofferd moeten worden. Onze God vraagt niet van ons om onze kinderen te offeren. Dat vraagt hij helemaal niet. Maar om in het reine te komen met God is er wel bloedstorting nodig. En God heeft gezegd, ik doe het zelf. Ik kom naar beneden, ik word mens en ik geef mezelf ten offer. Zonder het bloed van Jezus is er geen vergeving. Is er geen verzoening met God. Dus wat we echt nodig hebben is het bloed van Jezus in ons leven. Als kinderen van God, en eigenlijk heeft ieder mens dat nodig, want zonder het bloed van Jezus komen we niet in het reine met God. En willen we rust en vrede hebben en in het reine komen met God, de Allerhoogste Heer, de Schepper van deze hemel en aarde, van alles wat leeft en bestaat, dan hebben we het bloed van Jezus nodig. En zonder het bloed van Jezus is er geen redding. Is er geen vergeving. Is er geen genezing. Door uw striemen, zegt Petrus in een van zijn brieven, is ons genezing geworden. Dus zonder het bloed van Jezus hebben we niks. Dus wat we absoluut niet kunnen missen in dit leven is het bloed van Jezus. En door het bloed van Jezus zegt eigenlijk Jezus en de Vader, ik hou van jou. Als we daar goed over nadenken, als we daar ons diep laten indringen op dat gebeuren wat Jezus heeft gedaan aan het kruis van Golgotha, dan zegt de Vader zegt dan tegen ons, ik hou van jou. Zoals we hier zitten, je mag allemaal weten dat God van u houdt. Dat is een absolute zekerheid. Wat kunnen we nog meer niet missen? Dat vinden we in Hebreeën 11, vers 6. En Hebreeën 11, vers 6 zegt, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is, dat hij bestaat, en dat hij beloont wie hem zoeken. Dus zonder geloof kunnen we God niet behagen. En dat lijkt logisch. Want als je dus tot God komt, dan moet je ook geloven dat hij bestaat. Anders ga je niet eens naar God. En dat vers staat eigenlijk na het feit, in de geloofshelden, staat na het feit dat van Henoch wordt gezegd dat hij God had behaagd. En dan staat er verder, het is onmogelijk God te behagen, want wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Van Henoch wordt geschreven, hij wandelde met God. Hij geloofde God, hij hield God voor waar. En als wij kunnen absoluut niet missen dat God bestaat. Dus zonder geloof in God hebben we niks. Dan zegt het offer van de Heer Jezus ons ook helemaal niks. Dus het offer van de Heer Jezus, het bloed van de Heer Jezus en het geloof in God, dat hoort bij elkaar. Dat hebben we nodig in dit leven. Voor wie in hem gelooft, is er geen oordeel. En het bloed van Jezus, dat is het deel wat God heeft gedaan voor ons. Hij heeft zichzelf vergeven. Dat is de stap die God heeft gezet. En nu is het voor ons om dat te geloven in God en dat te aanvaarden voor ons leven. En geloven is aanvaarden wat God zegt. De waarheid van God aanvaarden voor ons leven. Omarmen als het ware. En als we aanvaarden en aannemen wat God zegt in zijn woord, dan geeft het ons zegen. Als we verlangen naar rust en we verlangen naar de zegen van God, dan moeten we zijn waarheid omarmen. En doen wat hij zegt in zijn woord. En soms hebben we daar moeite mee. Want als ik met mensen praat, op mijn werk, dan beginnen ze met allerlei dingen in de wereld van die niet goed zijn en die verkeerd gaan. En de oorlogen worden aangehaald. En vooral de oorlogen die uit naam van het geloof zijn gevoerd. Want ja, dat komt telkens weer terug. Maar ik zou willen zeggen van, verdiep je maar eens in het Oude Testament. Zelfs onder ons zijn er mensen die het Oude Testament niet begrijpen en die onze God hard en ongenadig vinden. Niet barmhartig vinden juist. Terwijl God zegt dat hij barmhartig is. En ik ben er de laatste tijd ook mee bezig geweest in het Oude Testament. En ik heb dat dus op me laten indringen. En uiteindelijk zie je dat God heel erg genadig is in het Oude Testament. Ook als hij de Kanaanieten verdrijft uit het land. En dan denk je, ja, maar dat is toch geen goede daad? Dat is hun land. Hij pakt het ze af. Maar als je goed gaat lezen in Deuteronomium en je gaat die geschiedenis eens na, dan zie je dat de Kanaanieten, die brachten kinderoffers. Die deden allerlei dingen die God niet goed vond. Ze gingen echt zo erg God tergen met hun boze daden, zo staat er dat. Dat eigenlijk, daar staat, het land spuugde hun uit. Dus God spuugde hun niet uit. Nee, het land had er genoeg van de ongerechtigheid van het volk. En als God aan Abraham belooft dat hij Canaan hem in bezit zal geven, aan zijn nageslacht zal geven, dan zegt hij, maar er gaat nog heel veel jaren gaat er overheen. Meer dan 400 jaar gaat er overheen. Voordat uiteindelijk dat land aan de Israëlieten in bezit wordt gegeven. En waarom? Omdat de maat van de ongerechtigheid van de Canaanieten nog niet vol was. Met andere woorden, hij gaf ze 490 jaar of zo, gaf ze de tijd om zich te bekeren. Is dat geen barmhartigheid? Dus het gebeurt niet zomaar. En als je dus op een gegeven moment dan kijkt, ook over bijvoorbeeld de eerstgeborene kinderen van Egypte, dat die op een gegeven moment door de plaag werden geraakt door God, dat ze stierven. Als je dat de hele geschiedenis daarvoor neemt, van wat de Egyptenaren de Israëlieten hebben aangedaan, en dat hoeveel tijd God hen heeft gegeven om zich te bekeren daarvan, als je het allemaal bij elkaar neemt, uiteindelijk kan God niet anders. Dat is de andere kant van God. Maar God was zo genadig. Hij heeft zo lang gewacht voor hij uiteindelijk daartoe kwam. En zo is het hele Oude Testament loopt vol. En God is niet uit op het ondergang van mensen. Hij is uit op de redding van mensen. En daarvoor gaf hij zijn zoon. Uit liefde. Eventjes een uitstapje. Geloof. Het bloed van Jezus. We kunnen niet zonder geloof in God. We kunnen niet zonder het bloed van Jezus. En dan staat er in Romeinen 1, vers 20, of eigenlijk, dat volgt eruit. Niemand heeft een excuus. Iedereen kan God kennen. Iedereen mag God kennen. We kunnen God kennen uit de schepping en door de schepping. Zelfs de meeste geleerden, eigenlijk alle geleerden op deze aarde, als ze zeggen, nou die schepping zit toch wel zo wonderlijk in elkaar. Je snapt eigenlijk niet dat ze blijven volharden in de evolutietheorie. Maar de schepping zit zo wonderlijk in elkaar. Het lichaam zit zo wonderlijk in elkaar. Dat kan niet zomaar door een knal gebeurd zijn. Dan moet je echt heel veel geloof hebben als je dat gelooft. Maar dan geloof je niet op de goede manier. Iedereen kan God kennen uit de schepping. En dan staat er in Hebreeën 1, vers 1 tot en met 3, dat God heeft gesproken. Hij heeft gesproken door zijn profeten. En uiteindelijk staat er dan, hij heeft gesproken door zijn zoon. Door zijn zoon Jezus Christus. Hij is mens geworden. God is mens geworden. En in de gedaante van Jezus heeft hij zichzelf laten zien. Hij is dichtbij gekomen. Hij is tastbaar geworden. Eerst was hij onzichtbaar. En hij is tastbaar geworden. En hij heeft gesproken door zijn zoon. En door het woord kunnen we hem kennen. Dus niemand heeft een excuus. En dan kun je zeggen, ja, maar ik was daar niet bij. Dat is 2000 jaar geleden. Dat kun je zeggen. Maar we hebben getuigen, we hebben betrouwbare getuigen. We hebben 4 evangeliën, we hebben brieven. Waarin getoond wordt wie Jezus was. En zelfs de Romeinse hoofdman die hem kruisigde aan het kruishout van Golgotha. Die zag wat daar gebeurde. Die het hele van afstand had gezien wat daar gebeurde rondom het kruis. En de machten die daar een rol in speelden. En op de manier hoe Jezus stierf, hij zegt, dit was werkelijk de Zoon van God. Dit was de Zoon van God. Zomaar, een hoofdman. Een Romeinse hoofdman die hem eigenlijk aan het kruis heeft geslagen. Toen hij het allemaal had gezien, zei hij, dit is de Zoon van God. Dus niemand heeft een excuus om God af te wijzen, om niet te geloven in God. Dus we hebben nodig het bloed van Jezus. Dat kunnen we niet missen in ons leven. Het offer van de Heer Jezus. We kunnen niet zonder het geloof in God, zegt Hebreeën. En Romeinen 1, vers 20 laat ons zien dat iedereen hem kan kennen vanuit de schepping. Hebreeën 1 en 1 tot 3 zegt, God heeft gesproken. God heeft gesproken. Wat kunnen we nog meer niet missen? Wat zegt Jezus? Dat mag u er wel bij nemen. Dat is in Johannes 15. Het gaat over de wijnstok. En dan lees ik vanaf vers 4 tot en met 5. En daar staat: blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Dus Jezus zegt hier eigenlijk: wat heb je nodig? Je hebt mij nodig. Zonder een relatie met Jezus kunnen we niks doen. Blijf in mij, begin van vers 4. Want zonder mij kunt u niets doen. Het einde van vers 5. Dus blijf in mij, want zonder mij kunt u niets doen. Dus naast het bloed van de Heer Jezus, naast het geloof in God, is het absoluut nodig dat we in Jezus blijven. Dat we een relatie hebben met Jezus. En dat komt door de wedergeboorte. En dat vinden we terug in Johannes 3. Ook daar zegt Jezus wat nodig is om het koninkrijk van God te kunnen zien. Johannes 3, vers 3. Daar zegt Jezus tegen Nicodemus: Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En in vers 5 herhaalt hij het nog een keer. Voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. Dus voordat we in hem zijn, moeten we opnieuw geboren worden. Moeten we het offer van de Heer Jezus aannemen. Moeten we geloven dat hij bestaat. En zonder het geloof en zonder het offer van de Heer Jezus kunnen we niet opnieuw geboren worden. Dus wat absoluut nodig is, is het bloed van Jezus, geloof in God, opnieuw geboren worden, een nieuwe schepping worden en wandelen met God, met Jezus. Dat zijn de belangrijkste dingen voor ons om te kunnen leven met God. En dat hebben we absoluut nodig. Niet alleen voor nu, maar ook om de eeuwigheid binnen te gaan. Want zonder Jezus kunnen we niet de eeuwigheid binnengaan. En zonder Jezus ontvangen we ook geen enkele zegen. Misschien dat we wel goede dingen ons ten deel vallen. Want ik zeg niet dat een ongelovige niet gezegend kan worden. Want God heeft een algemene genade. Hij laat het goede, de zon en de regen en de wind opgaan over alle mensen. Dus we kunnen allemaal goede momenten tegenkomen. Maar we kunnen ook allemaal slechte momenten tegenkomen. Maar voor ons als kinderen mogen we aanspraak maken op de zegeningen van God op grond van het offer van Jezus. Alle zegeningen, alle beloften, alle goede beloften voor de mensen zijn in hem. In Jezus. En door hem worden ze waargemaakt. En we mogen weten dat Jezus zit aan de rechterhand. Hij pleit voor ons. Hij pleit voor zijn volk. Hij pleit voor u. Dat is een geweldige zekerheid. Dat Jezus daar zit aan de rechterhand van de Vader, op de allerhoogste troon, bij de Vader. Moet je je eigen voorstellen. Hij zegt: jij bent mijn kind en ik pleit voor jou. Joop, jij bent mijn kind, ik pleit voor jou. Marina, je bent mijn kind, ik pleit voor jou, bij de Vader. En zo mag u uw eigen naam invullen. Jezus zit aan de rechterhand van de Vader, hij heeft alle macht. Hij heeft zichzelf een offer gegeven, staat er in Hebreeën. En hij is het heiligdom binnengegaan om voor ons te pleiten. Om voor u te pleiten. En we kunnen absoluut niet zonder het bloed van Jezus, zonder het geloof in God, zonder de waarheid te geloven en zonder in Jezus te blijven. Want blijf in mij, zegt Jezus, dat is de derde voorwaarde. Blijf in mij. Sommige mensen blijven niet in Jezus. En dat is eigenlijk jammer. Want dan haal je eigenlijk jezelf een heleboel ellende op de hals. Tenminste, dat kan. Ik zeg niet dat het altijd gebeurt. Want als je niet met Jezus wandelt, dan kom je soms in gevaarlijke gebieden. Zo zie ik dat dan maar. Ik zeg niet dat u dan uw redding verliest. Maar ik zeg wel dat u op gevaarlijk terrein bent. Want in hem blijven, dat betekent ook gewoon doen wat hij zegt. Wat stelt ons geloof eigenlijk voor als we zeggen: nou, ik geloof in God en ik ga mijn eigen weg. ben niet gehoorzaam aan God. En dan zeg ik dus niet, als ik zeg, u moet gehoorzaam zijn, dan heb ik het niet over de 10 geboden. Dan heb ik het niet over regeltjes, dan heb ik het niet over wetjes. Dan heb ik het niet, dat is allemaal buitenkant. Het gaat erom, van binnenuit, je bent een nieuwe schepping geworden. De oude mens is gestorven door het geloof in Jezus. Je bent een nieuwe schepping geworden en God heeft zijn geest in ons gelegd. En door zijn geest wil hij ons leiden. En dat is anders als een wetje volgen. Want als ik de wet volg en ik volg allerlei regeltjes, wil het nog niet zeggen dat ik gehoorzaam ben aan God. Dan doe ik wel wat God wil, heeft hij in de wet neergelegd, maar met hem wandelen is iets anders. Als ik met hem ga wandelen, als ik dus door zijn geest laat leiden en ik hou Jezus zijn hand vast, op dat strand bijvoorbeeld, of als ik dat bergpaadje op ga, en ik ben met hem aan het wandelen, dat betekent dat ik, als hij naar rechts gaat, ga ik mee. Gaat hij die kant op, ga ik mee. En als hij zegt, joh, zou je dat willen doen? Nou, dan doe ik dat al. Dat heeft niks te maken met een wet. Nee, ik wil dicht bij hem blijven. Dan ben ik beschikbaar voor hem. Dus als hij water nodig heeft, kan hij vragen, wil je wat water voor me halen? Of wat ook. Of wil je die mevrouw water geven? Of naar haar toe gaan? Dat is gehoorzaamheid. De geloofshelden in Hebreeën 11, als we het dan hebben over Henoch, als we het hebben over Noach, als we het hebben over Abraham, dat zijn geloofshelden. Waarom? Omdat ze met God wandelden. Omdat ze God gehoorzaamden. En Abraham was voor de wet. Toen Abraham met God wandelde, was er nog geen wet. Maar toch gehoorzaamde van Abraham dat hij God gehoorzaam was. Waaraan? Hij luisterde naar de stem van God. En dat is anders dan de 10 geboden houden. Dat is anders dan allerlei regeltjes volgen en vroom doen om een goede buitenkant te hebben. Het gaat om het hart. Dat is gehoorzaamheid. Luisteren naar de stem van God en doen wat hij zegt. Als we wandelen met God, als we dat zeggen, dan doen we eigenlijk vanzelf de geboden van God. In 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 21, er wordt gezegd dat wij in de voetsporen van Jezus moeten wandelen. En als je naar de grondtekst gaat van dat stukje, dan betekent dat eigenlijk dat die zin die daar staat, dat woord, dat is eigenlijk net zoals vroeger met het leren schrijven, had je een voorbeeld en dan moest je dat precies zo helemaal nadoen. Ik weet al die krulletjes nog van mijn schrijfschrift, ik weet niet of u dat ook nog kent, ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat. Maar ik had vroeger een schrijfschriftje en er stonden bovenstreken, stonden allemaal krulletjes in. Zo. En dan moest ik precies nadoen. Nou, dat woord staat daar als je het dus hebt over de voetsporen van Jezus. In de voetsporen van Jezus lopen. Hem nadoen. Precies hem volgen. En gaat hij naar rechts, dan ga je naar rechts. Gaat hij naar links, gaat hij naar links. Als we het dan hebben over die buitenkant, over die regeltjesvorm. Regeltjes nalopen. Het gaat om de vrucht van je hart. De Heilige Geest doet de vrucht van de Heilige Geest in ons groeien. Dat kun je vinden in Galaten 5 vers 22. En de vrucht van de Geest is liefde, is trouw, is geduld. Ik ga verder, we kunnen zo meteen weer opzoeken. En dat betekent dat je dan echt bent van binnenuit. De Heilige Geest wil je veranderen. Wil je de vrucht van zijn geest in ons doen groeien. En dat zou ons verlangen moeten zijn. Als we het hebben over blijf in mij. Als Jezus zegt blijf in mij. Dan zullen we tegen de Heilige Geest moeten zeggen. Van Heilige Geest, hier ben ik. Wilt u de vrucht van uw geest in mij doen groeien. Elke dag opnieuw. Eigenlijk zouden we daar elke dag mee moeten beginnen. Als we opstaan uit bed. Heer, hier ben ik. Wilt u mij leiden vandaag? Wilt u mij vormen vandaag? Wilt u dat het beeld van Jezus in mij gestalte krijgt? Dat iedereen in mij Jezus kan zien. Billy Graham had altijd een keer in zijn preek iets aan over kunstbloemen. Hij zegt, tegenwoordig heb je kunstbloemen die net echt zijn. Als je die ziet van een afstand. Oh, dit zijn trouwens ook kunstbloemen volgens mij. Het lijkt net echt. Ja, toch? Maar als je dichtbij komt, dan... Je ruikt niks. Dat is nep. Als we regeltjes volgen, Als we ons vroom voordoen, en dan kan de buitenkant hartstikke mooi zijn. Maar er zit geen geur aan. Als de vrucht van de geest in ons gestalte krijgt, als de Heilige Geest daar ruimte krijgt, dan ga je zien dat we een geur gaan verspreiden van Christus. En dat is in hem blijven. In hem blijven is niet allerlei wetjes doen, allerlei regeltjes volgen. Nee, wat God zegt, dat gaan we doen. Wat hij op dat moment voor jou heeft en wat hij aan jou vraagt, zeg je: ja, Heer, dat wil ik doen. Dat wil ik doen. Met hem wandelen betekent eigenlijk heel dicht bij hem zijn. Altijd dicht bij hem zijn. En altijd dicht bij hem zijn betekent, dat is de meest veilige plek die er is. Moet jij je voorstellen, Jezus heeft alle macht. En ik wandel met Jezus. Ik wandel in het dicht bij Jezus, dat is een mooi lied. Dat is mijn dooplied trouwens. Ik wandel in het dicht met Jezus. Als je dus dicht bij Jezus bent, dan ben je veilig. Want hij heeft alle macht. Er is niemand die hem kan overwinnen. Dus Jezus vraagt van ons, wandel met mij. Dat vraagt hij van ons. Wandel met mij, blijf in mij en wandel met mij. Wees beschikbaar. Dus in de nabijheid van God, in de nabijheid van Jezus, zijn we in een veilige vesting. En niemand kan ons overweldigen. Niemand. Uiteindelijk heeft hij het laatste woord over alles. Wandelen met hem betekent ook dat je beschikbaar bent voor hem. Elk moment van de dag. Beschikbaar om hem te dienen. In Micha 6, vers 8, mag we opzoeken. Micha 6, daar staat voor Nahum, de kleine profeet, staat het. Micha was een profeet die sprak in de tijd van Agas, net voor de ballingschap. Israël, die diende de afgoden. En er werden ook kinderoffers gebracht, ook in die tijd. En Juda was nog een hele tijd dat er nog een stukje koninkrijk was wat zich positief onderscheidde van de rest van de volkeren. Maar uiteindelijk gaat Juda ook het pad op van Israël. Dus ze gaan de Baals dienen, de Astartes dienen. Ze gaan de offers brengen aan de afgoden. Kinderoffers brengen aan de afgoden. En dus Micha gaat profiteren. Wat allemaal gaat gebeuren. En uiteindelijk zegt hij ergens van, dan komen allerlei excuses van het volk. En we hebben toch dit en we hebben toch dat. En dan zegt de Heer, daar heb ik allemaal niks aan. Al die offers niet. En dan zegt hij in vers 8, hoofdstuk 6 vers 8. Hij heeft uw mens bekendgemaakt wat goed is. En wat de Heere van u vraagt. Niets anders dan recht te doen. Goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat is eigenlijk niet te moeilijk. God zegt nu, nou, ik heb je de 10 geboden gegeven en ik heb je allerlei wetten gegeven en dan moet je je allemaal aan houden. En hij zegt, nee, ik vraag me één ding. Je moet recht doen. En als ik iemand recht moet doen, dat betekent dat ik iemand rechtvaardig moet behandelen. In deze maatschappij worden heel veel mensen onrechtvaardig behandeld. En ik hoop dat wij daar niet aan meedoen. God vraagt van ons om recht te doen. Om goede tierenheid lief te hebben. En goede tierenheid staat in de andere vertaling met trouw. Dus trouw zijn. Trouw zijn aan God. Trouw zijn aan elkaar. Aan je man en vrouw. Aan je kinderen. Aan je ouders. Goed zorgen voor je ouders. Dat is ook goed. Heel belangrijk. Goed zorgen voor je kinderen is ook belangrijk. En dan staat erbij, ootmoedig te wandelen met uw God. Hier komt het weer terug. Dat is alles wat God vraagt. Te wandelen met hem. Hij wil bij ons zijn. Hij wil in onze omgeving zijn. Hij wil er zijn wanneer we het moeilijk hebben. Hij wil ook dat wij er zijn als hij ons nodig heeft. Dat zijn twee dingen. Uiteindelijk, als we naar Johannes teruggaan, naar het even naar 15. Dan komen we uit bij het doen van de geboden. Bijvoorbeeld, In Johannes 14. Vers 23. Daar staat, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. Dus hij zal luisteren naar mijn woorden. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Dat is wat God belooft. Dus als we doen wat hij zegt, zegt hij, zal mijn vader hem lief hebben. Als jij doet wat hij zegt, zal je vader hem lief hebben. En dan heb ik het weer niet over de buitenkant. Dan heb ik het alleen maar over je hart. Ben ik bereid om God te gehoorzamen? Ben ik bereid om zijn woorden te doen? Te doen wat hij vraagt. En dan snap ik best dat het niet altijd lukt. God vraagt ook wel iets van mij en dan versta ik het niet helemaal goed. En dan ga ik er zelf een invulling aan geven. Maar dat is niet een bewuste actie. Soms kunnen we het gewoon niet, omdat we gewoon met zoveel dingen door zoveel dingen overweldigd worden. En soms zijn omstandigheden zo zwaar dat je gewoon wat de verkeerde dingen doet. Maar bij God kun je altijd terugkomen. Het gaat om, wat wil je? Wil je luisteren naar God? Wil je er zijn voor hem? Wil je hem dienen? Daar gaat het om. Wil je met hem wandelen? Zo staat het dan niet met Micha. Wil je met God wandelen ten diepste? God zegt niet dat wij perfect moeten zijn om met hem te wandelen. Nee, wil je wandelen met hem zoals je bent? En mag hij jouw hart aanraken? Mag hij door de Heilige Geest in jou werken en de vrucht van de Geest in je doen groeien? Van de Heilige Geest, want als het dus hier staat op een gegeven moment in hoofdstuk 15, blijf in mij, want zonder mij kunt u niks doen. Daarvoor spreekt Jezus over de Heilige Geest en daarna spreekt hij over de Heilige Geest. Hij belooft de Heilige Geest om ons te leiden. Om ons te onderwijzen. Om ons de weg te wijzen. Om ons de toekomst te openbaren. En hij zegt, je hebt de Heilige Geest nodig. Want zonder de Heilige Geest, zonder mij kun je niks doen. En hij zegt in Handelingen 1 vers 8 van, je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt. Maar wij kunnen niet zonder de Heilige Geest. Hij belooft het hier in zijn woord dat hij komt. Hij zegt wat hij gaat doen, de Heilige Geest. En we kunnen absoluut niet zonder vervuld te zijn met de Heilige Geest. Die ons wil leiden, die ons wil onderwijzen, die ons kracht geeft. Dus als jij wil, als jij zegt, ik wil Jezus volgen, ik wil hem dienen, maar ik kan het niet, ik heb te weinig kracht, weet dan dat de Heilige Geest je kracht geeft. Maar het begint bij willen. Als ik niet wil, als ik zeg van nou, ik ga liever mijn eigen gang, ja, dan kan de Heilige Geest ons wel kracht geven, maar waarvoor? Als ik zeg van, u zegt dat wel en u vraagt het wel aan mij, maar ik doe toch liever dat. Waarom zou dan de Heer nog spreken tot je hart? Waarom zou hij spreken tot iemand die toch niet doet wat hij zegt? Dus het gaat om je hart. Wat wil ik? Wil ik God dienen? Wil ik hem gehoorzamen? Wil ik er zijn voor hem? Als op dat moment gaat de Heilige Geest jou bevestigen. Gaat hij je helpen om zijn wil te doen. Hij geeft je kracht. En dan staat dan geschreven in Psalm 91. Dus even uitgaande van de vers 23, 14 vers 23. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn vader zal hem lief hebben. En dan moeten we gaan naar Psalm 91. Wat zegt dan de psalm daar, de psalmist? Het hangt allemaal met elkaar samen. Gods woord zit perfect in elkaar. Psalm 91 vers 14 zegt, omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Zevenmaal ik zal. Dat is de belofte van de Vader. Dus luisteren naar het woord van God is een uiting van liefde voor hem. En hij zegt hier, als je liefde voor mij hebt opgevat, omdat hij liefde voor mij heeft opgevat, dus dat gaat over Jezus in eerste instantie. Maar in Jezus hebben we ook deel aan alle beloften, aan alle zegeningen. En Jezus zegt, als je mijn woord doet, heb ik je lief. Daaruit kun je zien dat jij mij lief hebt. En ik heb jou lief. En dan staat hier, omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zal ik hem bevrijden. Hoe vaak hebben we bevrijding nodig? Misschien niet elke dag, maar misschien heeft iemand van u bevrijding nodig. Ik ben in gesprek met iemand uit Dordrecht, dat heb ik al eens vaker verteld. Hij is zwaar gebonden. Hij zit zwaar vast aan iets wat in zijn verleden gebeurd is. Hij komt daar maar niet van los. Hij moet daarvan bevrijd worden. God is een bevrijder. Soms heb je bescherming nodig. Er komt alles op je af. En dan heb je het moeilijk en zoek je beschutting. En dan zegt God, ik zal hem in een veilige vesting zetten. Je moet bij Jezus zijn. En soms weet je niet wat je moet. En dan roep je hem aan. En dan zegt hij hier, ik zal hem verhoren. En hem bedoel ik ook natuurlijk haar. Dus hier staat hem, dus ik lees gewoon het woord van God. Maar het geldt voor ons allemaal, zoals hier zitten. Voor hem en voor haar. In de benauwdheid, hoe vaak voelen we ons benauwd? In de druk. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Dat is de belofte van God. En in 1 Korinthe 1 vers 20 staat, hoeveel beloften er van God ook zijn, in hem, in Jezus, is het ja. En door hem is het amen. Weer in hem. Jezus zegt, blijf in mij. Blijf in mij. En in hem mogen we aanspraak maken op de zegeningen, op de beloften van de Vader. En we hebben het al gezien, we hebben niet altijd voorspoed. Soms gaat het moeilijk, soms gaat het benauwd. Dan hebben we het benauwd. Maar God belooft dat hij in de benauwdheid bij ons is. Dat hij er is voor ons. Dat hij ons wil zegenen. Wat hebben we echt nodig? We hebben allemaal een leven zoals het leven. En je komt met niks op de wereld. Je wordt geboren en je krijgt een luier om. En je bent heel hartstikke naakt als je komt. En of je nou koning bent. Of gewoon iemand die in de sloppenwijk wordt geboren in Brazilië. Als we geboren zijn, hebben we allemaal niks. We hebben niks bij ons. We hebben niet een tasje met allerlei cheques en bankrekeningen. We komen op de aarde met niks. Helemaal niks. En of je nou koning bent of niet, ja, je hebt dan misschien het geluk dat je in een hele rijke familie wordt geboren. Je hebt de pech dat je in een arme familie wordt geboren. Maar feit is wel dat als we straks hier dit aardse leven verlaten, kunnen we ook weer niks meenemen. Helemaal niks. Dan gaan we weer net zo naakt, gaan we eigenlijk weer van de aarde af als dat we gekomen zijn. Ik heb het huis van mijn ouders gekocht in 1994. En mijn vader zegt van, nou, je mag het huis kopen, maar ik neem alleen maar mee wat ik nodig heb. De rest laat ik allemaal staan, moet jij maar opruimen. Nou, dat was ook zo. Ik heb twee vrachtwagens met afvalbakken. heb ik naar de stort moeten brengen. Maar dat was allemaal verzameld door mijn vader. Hij kon niks weggooien. Helemaal niks. En hij had al heel veel dingen gespaard. En houtjes dus. En een boutje hier. En een stukje boormachine daar. En de hele schuur lag vol. En het feit is, ja, we zijn allemaal van die verzamelaars. Maar uiteindelijk kunnen we niks meenemen. Helemaal niks. Maar wat belangrijk is dat we de Heer Jezus kennen. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is het enigste wat er eigenlijk toe doet. Als je het goed gaat beschouwen. En als je de Heer Jezus kent, dan heb je straks daar in die hemel een schat. Dat is er nu al weggelegd voor je. Dat ligt er nu al. Want de schatten van de Heer zijn overweldigend groot. Zijn rijkdom is overweldigend groot. En dat is onze erfenis. En intussen, nu we hier leven, mogen we zijn, zeker zijn van zijn genade, van zijn liefde, van zijn nabijheid. En natuurlijk is het zo dat we in allerlei situaties verzuild raken. Maar hij is er om ons te helpen. Hij is er om ons te zegenen. En het mooie is, als we nu ons leven op hem hebben gebouwd, dat we mogen weten dat er straks iets is wat we hier niet van de aardse, die kunnen we niet meenemen. Maar daar ligt iets wat, over, wat geweldig veel groter is als al het aardse bezit van deze wereld. En dat is dus wat we nodig hebben. Het bloed van Jezus, geloof in hem en in het wandelen met hem. Dat is alles het allerbelangrijkste. En dat wil ik u meegeven vandaag. Wees gezegend.
Wandelende plicht met Jezus.